Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw, waarin je alles hoort over het belangrijkste nieuws uit Den Haag en hoe dat ons leven beïnvloedt. We gaan de diepte in en vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Mijn naam is Christophe Schmid en net als vorige week zit tegenover mij collega Yara van Buren. Yara, leuk dat je er weer bent.
Ja, dankjewel.
En we gaan het dit keer wel over iets heel anders hebben dan de vorige keer, namelijk de cultuur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is veel kritiek de laatste tijd op het Israëlbeleid van Nederland. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen, vanuit dat ministerie zelf. Ambtenaren die stellen dat hun adviezen worden afgezwakt. De kritiek op Israël lijkt wel nauwelijks gehoord te worden door de hogere lagen. Een belangrijk thema, want Nederland baseert zijn buitenlandbeleid in grote lijnen eigenlijk op de adviezen van die experts binnen dat ministerie. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En is er sprake van tunnelvisie bij buitenlandse zaken? Dat zijn nogal grote vragen. Jij hebt daar deze week een stevig artikel over gehad in de krant. Dat kan ik iedereen aanraden. Het heeft ook veel reacties opgeroepen volgens mij.
Ja, klopt. Ja, heel veel lezersreacties hebben we erop gekregen. En op sociale media wordt het ook breed gedeeld. Dus het is zeker een onderwerp wat nu leeft. Zeker.
Ja. En hoe ben je eigenlijk precies aan dit verhaal begonnen?
Nou, ik moest er inderdaad aan denken toen ik hier naartoe liep voor deze podcastopname. Vanaf het Centraal Station loop je eigenlijk langs het ministerie van Buitenlandse Zaken. En het is vandaag donderdag nu we dit opnemen. En dan elke donderdag houden een klein groepje ambtenaren, maar ook andere juristen, artsen, houden daar sit-ins voor de stoep van het ministerie. Omdat ze willen dat de regering voor een permanent staakt het vuren gaat pleiten. Dus ik liep daar langs en dacht ik, daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Het is volgens mij inmiddels de 13e sit-in die ze houden. Dus dat laat ook wel zien, ik ben best wel lang bezig geweest met het verhaal.
Want jij was bij de allereerste, geloof ik, in december.
Ja, het was echt ongekend. Want eigenlijk, ambtenaren keren zich nooit zo openlijk tegen het beleid van hun eigen regering. Dus het feit dat daar ambtenaren op de stoep gaan zitten in hun lunchpauzes, in hun vrije tijd, om te zeggen, wat wij nu hier zien, dat daar kunnen wij, daar zijn wij het niet mee eens. Dat is wel uitzonderlijk. Dus daar was ik naartoe als verslaggever. En daar raakte ik in gesprek met een oud diplomate. En zij was toen nog werkzaam bij het ministerie. En die zei, als mijn ontslag definitief is, laten we dan nog eens verder praten. En daar begon dit onderzoek eigenlijk.
Oké, en toen ben je via bij veel meer mensen terechtgekomen.
Ja, ik heb uiteindelijk met 10 medewerkers en oud-medewerkers gesproken. Dus inderdaad, dan vraag je aan iemand, ken je wellicht nog meer mensen die hier over een verhaal willen doen? En zo is dat balletje een beetje gaan rollen. En uiteindelijk heb ik ook het verhaal kunnen maken, omdat er oud-diplomaten zo dapper zijn om met hun naam ook echt in de krant te staan. Dus zo is dat verhaal een beetje tot stand gekomen.
Ja, maar er waren ook een aantal die juist niet met hun naam in de krant wilden, toch? En die werken ook nog voor dat ministerie.
Ja, dat klopt. Ja. Dus dat klopt. Er zijn ook een aantal die nog werken bij het ministerie. En die vonden het ook heel spannend om hun verhaal te doen. En ze zeiden ook, het mag echt niet dat mijn naam naar buiten komt. Dus dat, daar ga je als journalist dan ook heel vertrouwelijk mee om. Maar het is wel heel belangrijk dat je ook bronnen spreekt die er het dichtst bij het bij het vuur zitten, om het zo maar te zeggen.
Want je moet inderdaad wel checken of het allemaal wel een beetje klopt wat ze zeggen, toch? En of dat een wat breder gedragen gevoel is.
Ja, en dat is de reden waarom ik, nadat ik met hun had gesproken, ook oud-diplomaten heb gevraagd van, ik hoor deze verhalen, herkennen jullie dat? Speelt het al langer? En daar antwoorden ze eigenlijk volmondig ja op. Dus toen dacht ik, dan is er misschien wel meer aan de hand.
Oké, en wat is er precies aan de hand? Wat is nou precies hun verhaal?
Eigenlijk komt het erop neer dat er binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken, kijk, Nederland is altijd best wel heeft altijd wel redelijk aan de kant van Israël gestaan. En binnen het ministerie is het eigenlijk niet de norm om kritiek te uiten op dat beleid. Dat wordt je niet in dank afgenomen. Dat kan gevolgen hebben voor je carrière. Maar het zorgt er ook voor dat bepaalde berichtgeving soms wordt aangepast. Zodat het, als het uiteindelijk... het gaat altijd via verschillende lagen binnen het ministerie. Dus er komt een advies en er wordt dan weer door verschillende mensen naar gekeken. Dat leidinggevenden soms termen aanpassen of bepaalde kritische rapporten niet voorleggen. Dus dat er niet de volledige informatie soms naar boven komt.
Dat is, zou je bijna censuur kunnen noemen.
Ja, ze hadden het over zelfcensuur inderdaad binnen. En want je wil natuurlijk je werk goed doen. Dus je wil dat je leidinggevende blij is met wat je doet. En daardoor worden mensen ook een soort voorzichtig.
Precies. Want zelfcensuur suggereert inderdaad dat mensen ook dingen gewoon niet vertellen. Dus die komen we ook nooit te weten dan.
Nee, ze zeggen, kijk, het is niet zo dat de feiten niet bekend zijn. Want media schrijven er natuurlijk over. Er zijn echt wel rapporten. Dus het is niet dat de informatie er niet is. Maar er wordt soms een net iets ander beeld geschetst dan wellicht de werkelijkheid zou zijn.
Je hebt ook met iemand gesproken die echt daar in het veld heeft gewerkt. Op de Nederlandse vertegenwoordiging in de Palestijnse gebieden, als ik me niet vergis. Wat heeft die jou verteld en wie was dat?
Dat is Berber van der Woude. En zij is al 2 jaar geleden vertrokken van het ministerie omdat ze het niet... niet eens was met de gekozen koers als ten aanzien van Israël en Palestina. Zij zat in Ramallah, in de Palestijnse gebieden.
Westelijke Jordaanoever, is dat?
Ja. En zij zag daar hoe bepaalde berichten werden gewijzigd om het wat minder alarmistisch of iets neutraler te laten klinken. En ze vertelde ook dat het gebruikelijk is dat die ambassade gezamenlijk met Tel Aviv rapporteert. En dat daar ook wel eens door collega's die dus nog nooit in de bezette gebieden zijn geweest of daar weinig mee te maken hebben gehad, ook soms dingen aanpassen voordat het naar Den Haag gaat. Terwijl zij zoiets had, wat is dat wel jullie expertise, zeg maar?
En is dit nou een fenomeen dat je alleen bij Israël ziet? Of zijn er nog andere gebieden in de wereld waar deze kritiek klinkt?
Nou, ik sprak ook met een oud-diplomaat en die zei, je kan natuurlijk nooit helemaal voorkomen dat een leidinggevende iets niet relevant vindt of het anders zou verwoorden. Dat is gewoon ook die structuur van de organisatie. Maar hij zei wel van, binnen dit conflict is die mate van zelfcensuur wel veel meer aanwezig dan bij andere dossiers. En wat die oud-diplomaten ook zeiden, we weten eigenlijk al dat dit al jarenlang gebeurt. Alleen gezien de situatie nu in Gaza en alles wat er na 7 oktober is gebeurd, dat maakt die reactie van Israël, dat is eigenlijk zo schrijnend. Het gaat steeds meer schuren, de houding van Nederland.
Ja, ik weet nog, 7 oktober was natuurlijk de dag van die verschrikkelijke terreuraanslagen van Hamas op Israël. Verschrikkelijk wat daar toen is gebeurd. En ik weet nog goed dat premier Rutte toen echt pal achter Israël stond en dat niemand daar eigenlijk toen vraagtekens bij stelde. Maar goed, er is sindsdien natuurlijk heel veel gebeurd in de Gaza-strook. Dus in die zin is het speelveld veranderd, toch, kan je zeggen?
Ja, het is nu al bijna 5 maanden bezig natuurlijk, het conflict. Er dreigt een hongersnood. Er zijn al meer dan 30.000 Palestijnen gedood. Dus dat ook voor heel veel ambtenaren die zeggen, op dit moment we zijn door een morele ondergrens aan het zakken door dit niet te veroordelen. En dat maakt het nu extra dat ambtenaren nog meer het gevoel hebben, we moeten hier ons over uitspreken.
Ja, en een van de zaken die natuurlijk heel veel aandacht is gekregen is de Nederlandse opstelling in de VN. Er is geloof ik tot 2 keer toe daar een resolutie langsgekomen die opriep tot een staakt het vuren. En die is 2 keer, daar heeft Nederland zich onthouden van stemming. Dat heeft nogal wat ophef veroorzaakt.
Ja, dat is een van de belangrijkste redenen waarom die sit-ins ook nog steeds plaatsvinden. Maar er is ook veel ophef over het feit dat Nederland nog steeds eigenlijk die F-35 vliegtuig of onderdelen van die F-35 vliegtuigen wil blijven leveren. Ondanks dat de rechter daar een streep doorheen heeft gezet. Dus zo zijn er best wel wat keuzes die nou ja, omstreden zijn van het kabinet. Ja.
Je hebt dus een tiental ambtenaren gesproken. En een daarvan is ook actief geweest, hè, in de Palestijnse gebieden. Wat kan je daarover vertellen?
Ja, dat is Berber van der Wouden. En zij is eigenlijk 2 jaar geleden al weggegaan bij het ministerie. Omdat ze zei, ja, nadat ze in... zij zat in Ramallah, in de Palestijnse gebieden. En daar kwam ze eigenlijk tot de conclusie van het beleid wat we als Nederland daar voeren. Dat is, nou ja, ineffectief. Ze noemt het zelfs schadelijk. Ze kon gewoon niet daar eigenlijk langer blijven. Dus ze heeft gevraagd of ze eerder terug kon komen en is uiteindelijk ook gestopt. Ja,
ja.
Dus dat zij heeft daar echt wel met eigen ogen gezien hoe de situatie daar is.
Ja, en had ze daar ook echt concrete voorbeelden van?
Nou, wat mij wel is bijgebleven, dat noemde ze een van haar dieptepunten in haar tijd daar, was dat er een Palestijnse jonge man op klaarlichte dag werd doodgeschoten in Oost-Jeruzalem. Was een autistische jongen en hij had niet gereageerd op de Israëlische grenspolitie. Waarschijnlijk, ja, hij was autistisch op weg naar zijn dagbesteding en in plaats van te reageren rennen die weg. En toen is hij daar neergeschoten. En ze zei, ja, het feit dat Nederland daar dat niet veroordeelt, geen consequenties, geen vragen overstelt, dat is niet eens, dat iemand op klaarlichte dag wordt doodgeschoten, dat is niet eens reden genoeg om om actie te ondernemen. En dat raakte haar ook wel persoonlijk. En zij heeft uiteindelijk ook haar kritiek geuit toen ze haar reden moest opgeven om weer terug naar Nederland te keren. En daar is eigenlijk ook helemaal niet goed op gereageerd. Er werden vragen gesteld over of ze niet te emotioneel betrokken was en wat dat hoe dat haar in haar verdere functie ook zou beperken. En toen heeft ze uiteindelijk besloten om zelf weg te gaan bij het ministerie.
Dus er werd eigenlijk gezegd van het ligt aan jou. Het ligt aan jouw emotionele toestand.
Ja, jij bent niet sterk genoeg om hiermee om te... We zitten allemaal in moeilijke posities en in conflictgebieden. En daar moet je als diplomaat mee omgaan. Terwijl zij zei, ja, maar het beleid wat Nederland voert, dat we pakken de oorzaken niet aan. En heeft haar uiteindelijk de baan gekost.
Hmm. Hey, je hebt natuurlijk al die verhalen en al die kritiek ook voorgelegd aan het ministerie. Van wat is jullie reactie daarop en wat zeiden zij?
Ja, ik kreeg een. Ik had inderdaad 10 hele concrete vragen gesteld. En ik kreeg een redelijk algemene reactie. Dat het ministerie graag tegenspraak wil stimuleren. Dat iedereen op basis van zijn of haar expertise en professionaliteit. Op haar eigen beleid zijn of haar eigen beleidsterreinen dat kan inbrengen. Dat uiteindelijk leidt tot een advies, maar dat zo'n advies niet per se overgenomen hoeft te worden. En dat dat dus niet per se. Maar dat dus wel tegenspraak wordt gestimuleerd.
Dat wordt, dat in ieder geval wordt geïnstitutionaliseerd, om het zo maar te zeggen. Dus die tegenspraak die wordt wel mogelijk gemaakt. Hoe reageren ambtenaren daar zelf op die mogelijkheid?
Nou, er is inderdaad, dat heet Diversity of Thought. Dat is een programma wat nu is ingesteld door het ministerie. En daar willen ze ook tegenspraak stimuleren. Een van de oud-diplomaten die ik sprak, Angelique Eijpen, zij werkte op dat programma. En zij zegt, ja, we pretenderen dat wel te willen. En als het gaat over welke kleur gaan we een muur verven, hè, dan mag iedereen zijn zegje doen. Maar als het echt gaat over dit soort gevoelige onderwerpen, dan is daar nog helemaal geen ruimte voor. En zij, ook al 2 jaar geleden, schreef ze een brief samen met een aantal anderen aan de minister van, hey, we zien het beleid dat wij voeren in Israël en in de Palestijnse gebieden. Dat werkt niet. Het houdt het conflict, het houdt de situatie in stand. Moeten we niet gaan denken aan andere oplossingen? Nou, daar is eigenlijk, het duurde heel lang voordat daar een reactie op kwam. En toen uiteindelijk volgde er wel een gesprek met minister Wopke Hoekstra. Maar er wordt vervolgens qua beleid niet echt iets. Er verandert niet echt iets. Er komt geen opvolging. En dat is wat die ambtenaren ook zeggen. Er worden nu ook luistersessies georganiseerd en er zijn gesprekken. En dan zeggen ze, ja, daar mogen onze zorgen uiten. Alleen, we hebben het gevoel dat dat een soort... hoe zeg je dat? Een zoetmakertje is.
Ja, een zoethoudertje.
Een zoethouder,
van een soort afreageer.
Van, we bieden ruimte om nou, al jullie zorg te uiten. Mooi, dan hebben jullie dat gezegd. En daarna gaan we weer aan het werk zoals we dat altijd al deden.
Over naar de orde van de dag.
Ja.
En, dus
beleid,
het blijft hangen.
Ja, beleidsinhoudelijk verandert er niks. We voeren nog steeds de koers die we altijd al hebben gevoerd.
Ja. Oké, we hebben het wel steeds over het Nederlandse Israëlbeleid. Dat is redelijk koersvast, om het zo maar eens te zeggen. Maar dat komt ook ergens vandaan. Waar komt dat Israëlbeleid van Nederland vandaan?
Nou ja, het feit dat Nederland vaak de kant kiest van Israël... dat zit eigenlijk denk ik ook al in ons schuldgevoel vanuit de Tweede Wereldoorlog. Nederland heeft ongeveer 2/3 van haar Nederlands-Joodse bevolking gedeporteerd en vermoord... Dus
heeft Nederland niet zelf gedaan natuurlijk, maar
nee,
heeft dat,
nazi's,
gefaciliteerd. Ja.
Ja. Binnen Europa is Duitsland onze belangrijkste bondgenoot. Die heeft natuurlijk een nog zwaarder Tweede Wereldoorlog verleden. Daarnaast varen we ook een soort transatlantische koers. Dus we kiezen heel vaak voor Amerika. Die garanderen natuurlijk in heel veel gevallen onze veiligheid. Dus daar willen we ook niet te veel mee uit de pas lopen. En daarnaast zie je dat Israël vaak wordt gezien als een van de weinige westerse landen in een hele islamitische wereld. Dus dat is een soort westers land wat je daar ook tegen moet beschermen. En dan zie je ook nog eens dat zeker na 9/11, na de aanslagen in de Twin Towers, is ook de islamofobie in ons land toegenomen.
Mm-hmm.
Dat draagt er natuurlijk allemaal aan bij dat Nederland eerder zich achter Israël schaart dan achter de Palestijnen. En dat heeft dus een soort wisselwerking, hè, als je als regering dat beleid uitzet en je wil als ambtenaar je werk goed doen. Dan ga je misschien ook meer mee in die koers.
Ja.
Dat houdt ook het de cultuur op het ministerie, denk ik, houdt dit ook in stand.
Ja. Goed, dus dat pro-Israël beleid van Nederland, dat is redelijk diep verankerd in die politiek. En er is ook sprake van een soort wisselwerking met de ambtenaren. Wat hoor je van die ambtenaren over dat bekende patroon van pro-Israël beleid?
Nou, het werkt volgens die ambtenaren ook wel gekleurde advisering in de hand. Omdat... als je al weet wat de minister eigenlijk wil horen en je wil je werk goed doen, dan kun je er dus ook voor kiezen om een bepaald rapport of een bepaalde kritische noot er niet in te zetten of erbij te benoemen. En in sommige gevallen is het ook zo dat ministers wel ook in bescherming worden genomen. Ik sprak met Koos van Dam en die had als oud-diplomaat ooit in een rapport opgenomen dat de minister van Buitenlandse Zaken destijds had gezegd dat de Palestijnen, dat die als staat erkend moesten worden. Dat was toen nog helemaal niet de beleidslijn. Dat is toen uit het rapport geschrapt, terwijl de minister dat wel had gezegd. Omdat je moet dat natuurlijk wel je minister ook in bescherming nemen, had zijn leidinggevende gezegd.
Mm.
En ergens was dat ook zo, want die opmerking was waarschijnlijk in de binnenlandse politiek helemaal niet goed gevallen. Maar zo zie je wel dat er bepaalde feiten wellicht wel verdwijnen uit stukken, omdat het al niet helemaal in lijn is met het beleid. Dus dat is... wel zorgelijk.
Ja, dat doet me denken aan... want ik heb zelf ooit twee stukken geschreven over deze kwestie. Ik moest even duiken in het archief. Maar 2 jaar geleden was er ook al onrust bij dat ministerie. En in het begin ging dat om een benoeming van een topambtenaar waar eerst een vrouw kandidaat voor was. En dat werd uiteindelijk een man. Toen kwamen er honderden ambtenaren in het geweer. Die schreven een brief van... er is een soort old boys network in het ministerie. En vooral aan de top houden witte mannen, om het zo maar te zeggen, houden elkaar de hele baantjescarousel met elkaar in gang. Dus toen was er al een signaal dat er onrust was. En hetzelfde jaar was er een vrij vernietigend rapport rapport over institutioneel racisme, ook bij dat ministerie. Dat waren vrij schokkende verhalen van lokale medewerkers, vaak van ambassades, die echt gewoon ronduit werden gediscrimineerd en niet serieus werden genomen. Dus het was wel duidelijk dat er iets speelde op verschillende niveaus in dat ministerie. In zowel het ministerie hier in Den Haag als op de buitenposten. Allemaal vertelt, dat staat niet op zichzelf, hè?
Nee, ja, eigenlijk is er wel een patroon, denk ik, dat je het zo kan zeggen. En inderdaad, wat je zegt over die diversiteit en het verschil tussen mannen en vrouwen wellicht ook wel. De ambtenaren die ik sprak, die koos Van Dam inderdaad als een witte man. En die vertelde, ja, ik heb nooit problemen gehad. Ik kon altijd mijn kritiek uiten. Maar dat is wel anders voor vrouwen of mensen met een biculturele achtergrond. Die vrouwen zouden worden weggezet als emotioneel. Dus zoals Berber van der Woude had toen ze er ontslag wilde indienen, of toen ze haar tijd wilde verkorten, dat ze werd neergezet als emotioneel. En mensen met een biculturele achtergrond, dat er net wordt gedaan alsof zij niet loyaal zouden zijn aan Nederland. Nou, dat zijn natuurlijk best wel zorgelijke geluiden.
Mm-hmm.
Tegen mij zei het ministerie zich niet te herkennen in die kritiek. Ik weet niet of dat bij jouw verhalen ook zo was?
Nou ja, bij dat racisme rapport was wel, hè, want je zou dan misschien verwachten dat zo'n ministerie in de verdediging schiet en van nee, zo erg is het allemaal niet. Maar ze waren vrij ruiterlijk in de erkenning van ja, het is echt wel ernstig wat hier gebeurt en we moeten daar wat aan doen. Dus op zich sprak daar wel de intentie uit en de erkenning dat er iets moet veranderen. Maar goed, dat doe je niet van de een op de andere dag. Hè. Dat is een proces van jaren. Dat zijn allemaal ingesleten tradities. En wat jij net ook zei over die wisselwerking. En toch dat je je vasthoudt aan je baan. En eigenlijk 3 jaar later een betere baan wil hebben. En dat is een soort gesloten circuit, hè, dat ministerie. Dat leidt er ook toe dat je je leidinggevende eigenlijk niet durft te criticeren. Of niet durft te zeggen van joh, waarom heb je die passage uit mijn rapport geschrapt? Daar ben ik het niet mee eens. Want die leidinggevende, die moet jou op een gegeven moment hogerop helpen in het diplomatieke circuit. Dus daar wringt natuurlijk ook altijd wat. Hè? Wat je al zei, zelfcensuur, dat wordt op deze manier wel heel erg gestimuleerd.
Ja, nou inderdaad dat het zeker ook bij het Israël dossier invloed kan hebben op je loopbaan. Ambtenaren zeiden tegen mij, nou ja, je kan soms maar beter zwijgen binnen het ministerie. Hè? Daar word je voor beloond. Anders kun je die promotie wel gedag zeggen. En dat vond ik nog wel opmerkelijk. Want ik heb ook nog met onze collega Wilma Kieskamp gesproken. Naar aanleiding van dit artikel. En die zei, zij heeft een boek geschreven over Sigrid Kaag. Heel interessant boek.
Zeker.
En ze zei, nou, ik herkende eigenlijk jouw verhalen ook uit de verhalen van over Kaag. Want Sigrid Kaag is ook ooit begonnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ze deed eigenlijk heel goed. Er waren allemaal lovende woorden over haar als beginnend.
Op ambtelijk niveau, hè? Toen was het nog. Ja.
Ja. En zij is toen uiteindelijk ook naar het Midden-Oosten gegaan. Heeft daar veel gewerkt. En heeft daar een Palestijnse man ontmoet. En is daarmee getrouwd. Nou, en dat viel eigenlijk toen ook al helemaal niet goed bij het ministerie. En ze kreeg uiteindelijk geen sancties. Maar nou, de gevolgen voor haar baan die zijn wel groot. Want ze wordt van allerlei projecten afgehaald. Ook projecten die niks met het Midden-Oosten te maken hadden. En uiteindelijk kiest ze ervoor om het ministerie daardoor ook te verlaten. En één collega, een vrouwelijke collega, vond ik wel opvallend, die vraagt dan ook van ja, had dat verschil gemaakt, hè, als ze met een Israëliër was getrouwd dan met een Palestijnse man? Nou ja, ik denk
een retorische vraag, ja, bijna. Want daar was waarschijnlijk minder ophef geweest. Of minder gedoe binnen het ministerie.
Ja, ja, en ik denk dat voorbeeld past eigenlijk binnen de verhalen die ik ook van ambtenaren nu en ambtenaren toen heb gehoord. Ja.
En wat je heel vaak hoort als kritiek op de kritiek, om het zo maar te zeggen. Als die ambtenaren zich roeren en sit-ins houden. Dan zijn er mensen die zeggen van ja, hallo, dat zijn geen gekozen politici, die ambtenaren. Die moeten toch gewoon beleid uitvoeren van het kabinet. Welk kabinet er ook zit, of dat nou links is of rechts. Hoe reageren die ambtenaren daar zelf eigenlijk op?
Ja, er was één ambtenaar die zei, nou ja, hè, je wordt uiteindelijk niet betaald om het buitenlandbeleid te maken. Je wordt betaald om te adviseren. En als daar niks mee wordt gedaan, even kort gezegd, dan zei het zo. Als je daar echt gewetensvroeging bij hebt, dan moet je maar gewoon vertrekken. En dat is inderdaad die kritiek die je vaak hoort. Maar eigenlijk alle andere ambtenaren die ik sprak, die zeiden ja, tuurlijk, hè, we zijn er om advies uit te brengen. En er zijn heel veel gevallen geweest waarin we iets hebben geadviseerd en er wordt iets anders gedaan, waar we ook moeite mee hebben, maar dan denken nee, dat alleen vanuit onze professionele zorgen. We zien gewoon, we houden ons niet aan onze eigen regels, niet aan het internationaal recht. We hebben als Nederland, willen we vrede nastreven. We houden ons niet aan de grondwet. Met het wat we op dit moment, welke koers we kiezen. Dus zij zeggen Nederland zakt daarmee eigenlijk door een morele ondergrens. En dan moet je toch wel aan de bel trekken.
Ja.
Dat is een beetje het gevoel wat daar nu wat nu bij die ambtenaren heerst.
Ja, want hun verhaal is eigenlijk van Nederland staat altijd met opgeheven vingertje als er ergens mensenrechten worden geschonden. Maar bij Israël kijken ze weg.
Nou, zeker. Hè. Bijvoorbeeld als honger wordt ingezet als wapen, zijn we heel streng op om daar bij op te treden. Daar heeft Nederland altijd een voortrekkersrol in gehad. Nou ja, in Gaza dreigt nu een hongersnood en we houden onze mond. Ja, ze zeggen ook, hoe kunnen we dan ooit nog bij elk ander conflict of bij elk ander dossier daar wel onze vinger weer opheffen? Ze zeggen Nederland meet op dit moment gewoon met twee maten. En dat schaadt onze internationale status. En daar kunnen we niet meer. We trekken hier een grens, zeggen ze. Ja.
Yara, we begonnen deze aflevering met de zware vraag: in hoeverre is er sprake van een tunnelvisie bij buitenlandse zaken? Dan moeten we daar ook antwoord op geven. Heb jij dat antwoord?
Nou ja, uit de gesprekken met de ambtenaren, ja, er komt wel naar voren dat niet alle feiten op tafel liggen. En dat is natuurlijk, ja, als je objectief een keuze wil maken, dat maakt het best lastig. Dus in die zin, kijk, als de politie een onderzoek doet en zich alleen maar op één ding richt en niet alles meeneemt, ja, dat neemt toch een risico met zich mee, dat je wellicht de verkeerde persoon oppakt. Dus ja, het is wel echt wel zorgelijk. Maar ik durf op basis van de gesprekken die ik heb gevoerd nog niet zo stellig te zeggen. Ja, op heel het ministerie is tunnelvisie, zeker niet. Het ministerie zegt ook zelf, we herkennen ons niet in het geschetste beeld. Maar goed, er lijkt toch wel echt sprake te zijn van een patroon. De verhalen die jij al eerder schreef, een old boys network, wat daar de leiding zou hebben. Institutioneel racisme, ja, dat zijn hele zorgelijke geluiden. En de verhalen van de ambtenaren die ik sprak, ja, die sluiten daarop aan.
Ja, het komt allemaal een beetje bij elkaar, hè, op deze manier.
Ja, maar en dat is wel iets waarvan ik denk, dat moeten we echt goed in de gaten blijven houden als krant. Want ja, je wil natuurlijk dat beleid tot stand komt op basis van alle factoren en niet op een eenzijdig beeld.
Nee, ja, want inderdaad dat patroon. Hè, 2 jaar geleden waren die 2 incidenten, om het zo maar eens te noemen, met alarmerende brieven van ambtenaren. Nu hebben we dit met die sit-ins. Je gaat je bijna afvragen, wat gaat er volgend jaar of over 2 jaar loskomen uit dat ministerie? Dus
ja, ik heb zelfs de ambtenaren gesproken die zeggen, wacht maar tot hier een parlementaire enquête van komt. Dus ja, ik weet niet hoe groot het daadwerkelijk is. Maar nou ja, we zitten er als krant bovenop.
Juist. Hou we zo, Yara. En wij allemaal. Dankjewel voor je heldere uitleg. En inderdaad, blijf ze volgen, die ambtenaren.
Ja, bedankt. En jij ook.
Oké, graag gedaan. Dit was Haagse Half Uurtje voor deze week. De politieke podcast van Trouw. En ik kan me zo voorstellen dat er luisteraars zijn die willen reageren op dit verhaal. Dat kan op het e-mailadres haagshalfuurtje@trouw.nl. Deze podcast wordt gemaakt door Michael Royal en George-Paul Henneberken. En draag je kwaliteitsjournalistiek een warm hart toe, neem dan vooral een abonnement op Trouw. En dit was het voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.